Luisteraars van Maldegem en omstreken, ik wens jullie een goede zondag voormiddag toe. Dit is de herkenningstune van het gekende informatieve magazine Satelliet. Iedere zondag voormiddag van 11 tot 12 uur overweldigen wij u, bedelven wij u onder een portie gemeentelijke informatie, reportages en streeknieuws. Ook vandaag is het weer het geval. U krijgt de groeten mee van Jan van der Werf. Dat is onze collega van Christus Weiger, de technicus. Die hebben vandaag eens een dagje vrij afgekregen. U zult het dus met mij alleen moeten doen. Ik vertel u heel bondig even wat er allemaal als ingrediënten in dit programma aanwezig zal zijn. Wij krijgen zo dadelijk een overzicht van de gemeentelijke informatie. Dan slaan wij er even onze zakagenda op na. En we overlopen even wat er de volgende dagen en weken allemaal te gebeuren staat in onze Maldegemse regio. En dan zal het zo ongeveer rond 25 over 11, half 12 zijn. Dan vraag ik uw aandacht voor ons hoofdonderwerp van deze week. Een gesprek met dokter Nicole Verschoren over leven en werk van mevrouw Koertmans. Zondagvoormiddag is misschien de dag of het moment bij uitstek om eens een aperitiefje te gaan drinken. En daar moet je dan toch de tijd en de ruimte voor krijgen. Wel, dat kun je doen terwijl wij plaatjes draaien, want muziek is er natuurlijk ook in Satelliet. En dit is ons eerste stukje voor vandaag. Een heel prachtig muziekje. El Condor Pasa. Je kent het ongetwijfeld in de versie van Simon en Garfunkel. Maar wij draaien de versie van Los Incas. Om bij je weg te dromen de klanken van de Los Incas, en daarmee vertoefden wij in, of op het Amerikaanse continent. En dan ben ik nu toe, luisteraars, aan het gemeentelijke nieuws, daar beginnen wij altijd mee. Dat zijn berichten die ons worden toegespeeld door het Maldegemse gemeentebestuur. Dat geeft dus een vrij officieel karakter en daar beginnen wij dan ook telkens mee. Een eerste bericht is het volgende en ik neem er nu even mijn paparazzen bij. Je weet, we hebben het al enkele weken vermeld, dat je kortingen kunt krijgen, bepaalde categorieën van mensen, zoals gehandicapten, minder validen, bejaarde mensen, die kunnen kortingen krijgen, die kunnen toelagen krijgen bij bijvoorbeeld telefoonaansluitingen. Maar daar staat dan wel een bepaalde eindlimiet op, een einddatum op, en dat wil ik nu toch even meedelen, daar begin ik vandaag mee. De gemeentelijke sociale toelagen, wel die aanvragen om de gemeentelijke sociale toelagen te krijgen, kunnen nog ingediend worden tot 31 december en dan moet je zijn bij de dienst bevolking. Ter informatie zeg ik nu even voor wat je allemaal toelagen kunt krijgen, voor wat het dus interessant is om toch even contact te nemen met de gemeente. Je kunt een toelage krijgen voor een minder valide kind, voor telefoon, voor bejaarden en minder validen. Er zijn ook geboortepremies, dat weet je allicht wel. En je kunt ook een toelage krijgen, een korting eigenlijk voor gas, water en elektriciteit. Ik geloof dat men dat vroeger nog een ristorno noemt. Dat was het dus. Ik ga nog even voor 31 december dienen al deze aanvragen binnen te zijn. Het is dus niet zo, en dat is eigenlijk het meest belangrijke wat ik hier wou zeggen, dat dat zomaar automatisch gaat, dat men ergens in een bestand kan zien, kijk, die mevrouw, die meneer, dat gezin heeft daar recht op, die krijgen dat. Nee, je moet het dus wel zelf aanvragen. Je moet ervan uitgaan dat de gemeente je toestand niet kent. Tot daar dit eerste bericht, dan ga ik verder. De eerstvolgende opgading van oud papier zal plaats hebben op 9 november aanstaande. Op zaterdag 11 november en woensdag 15 november dan zullen de gemeentelijke diensten gesloten zijn voor het publiek. De Rijksdienst voor Pensioenen brengt er kennis aan de toekomstige gepensioneerden dat er zitdagen gehouden worden waar zij kosteloos alle informatie kunnen krijgen. De eerstvolgende zitdag gaat door op het gemeentehuis te Maldegem op maandag 13 november van 9 tot 11 uur. En dan nog iets over de bedeling van de huisvuilzakken. De bedeling van de gratis huisvuilzakken kan pas doorgaan in mei volgend jaar en niet in november, december van dit jaar zoals dit vroeger het gebruik was. En dit komt door een verandering van het bedelingssysteem. Om gratis zakken te bekomen zal men een afleveringsbon moeten voorleggen. Deze wordt voortaan ieder jaar rond mei toegestuurd samen met het aanslagbiljet. Deze bon geeft dan recht op 50 gratis zakken, 75 zijn er dat voor gezinnen van meer dan 5 personen, af te halen in het gemeentelijk depot Bloemenstraat te Maldegem. Bijkomende zakken zal men kunnen verkrijgen heel het jaar door en 30 frank de zak met een minimumafname van 25 zakken. Dan voor de overgangsperiode van november dit jaar tot mei van volgend jaar, personen voor wie de hoeveelheid huisvuilzakken niet toereikend is tot volgend jaar, kunnen in deze overgangsperiode zakken bekomen aan een verminderde prijs en dan betalen zij 12 frank per zak met een minimumafname van 25 zakken. Dan worden er vrijwillige, of ja, dan worden er medewerkers gezocht voor het gemeentelijke brandweerkorps, het vrijwillig gemeentelijk brandweerkorps van Maldegem. 12 betrekkingen van aspirant brandweerman zijn er te begeven. En ik lees even de voorwaarden. Je moet Belg zijn, woonachtig in de gemeente of binnen een straal van 5 kilometer rond de gemeente, uiterlijk 6 maanden na het einde van de stage. Je moet tenminste 18 jaar en ten hoogste 35 jaar oud zijn. Gestalte tenminste 1,60 meter, goed zedelijk gedrag, in orde zijn met de dienstplichtwetten voor wat de mannelijke kandidaten betreft en lichamelijk geschikt bevonden worden. En dan moet je natuurlijk ook slagen voor de proeven in zaken lichamelijke geschiktheid. Elke kandidatuur moet rechtstreeks en schriftelijk aan de heer burgemeester worden gestuurd en dit is ten laatste op 1 december 89. Voor meer informatie wijs ik je graag door naar het gemeentehuis van Maldegem. Telefoon 71 36 81, post 42, dienstsecretariaat. En daar kun je terecht alle werkdagen van 8 uur 30 tot 11 uur 30 en op woensdag zelfs ook 's namiddags van 14 tot 17 uur. En tot daar dan het puur gemeentelijke nieuws. Zo dadelijk wijs ik of vestig ik uw aandacht nog even op de komende 11-11-11 actie. En hoe je het aan boord legt om als vrijwilliger daaraan mee te werken. En dan krijg je ook een overzicht van de activiteiten die de Maldegemse verenigingen en organisaties hebben georganiseerd de komende dagen en weken. Nu terug naar de muziek. En Wiltura, die man is terug de top 30 binnengeduikeld. Even kijken op welke plaats hij staat. Hij staat op nummer 22, maar in satelliet komt hij bij ons helemaal bovenaan te staan. De noorderwind die heert en huilt. Wiltura. En gelukkig, luisteraars, hebben wij dit najaar nog met maar weinig noordenwind te kampen gekregen. Maar ja, dat is soms vlug veranderd. De winter staat voor de deur. En daar kun je niet omheen. Gelukkig maar dat de mens met al zijn technologisch vernuft de gang der seizoenen nog niet echt kan beïnvloeden. En in dit onderdeel, dames en heren, van ons satellietprogramma vraag ik uw aandacht voor twee humanitaire acties. Eerst dan vooral de 11-11-11 actie en dan daarna de speelgoedactie die wordt georganiseerd door de organisatie Trempeltje. Voor de 24e maal wordt de 11-11-11 actie in onze gemeente georganiseerd. Die actie gaat door in Maldegem Centrum, in Adegem, Donk, Kleid en Middelburg en dat op zaterdag 11 november. Ook dit jaar steunen wij het project zelfontwikkeling van de Vereniging van de Vrouwen van Zabré en dat is dan in het zeer arme Sahelland Burkina Faso. Deze vereniging, Pagayiri, omvat 157 vrouwengroepen uit 50 dorpen uit de provincie Bulgo, denk ik, als ik het goed kan lezen hoor. Of Bulgan, dat kan ook. De centrale activiteit van elke van die groepen is gericht op de landbouw. En dit project wil hen daarin steunen. Op deze manier hoopt de organisatie Mensenbroeders, die het project aanvroeg, de materiële levensvoorwaarden van de dorpsbewoners te kunnen verbeteren en de vrouwenbewegingen in Burkina Faso te versterken, zodanig dat ze aan volledige participatie, aan besluitvorming en verwezenlijking van voedsel zelfvoorziening kunnen meewerken. Met onze hulp, met de hulp van de Maldegemse inwoners, moet dit lukken. En dan vertolk ik nu de woorden van de burgemeester. Graag zou ik een oproep doen aan alle verenigingen, hetzij politiek, cultureel of sportief, om zoveel mogelijk deel te nemen aan de inzamelactie. Een voorbereidende vergadering heeft plaats op het gemeentehuis en dat op vrijdag 10 november om 20 uur. de plaatselijke verantwoordelijken krijgen dan het sector toegewezen. Belangrijk nu voor de luisteraars is dat zij zich als vrijwilliger kunnen opgeven om mee te helpen met de huis-aan-huisactie. Dan geef ik nu, voor de verschillende leefkernen, de verantwoordelijken met hun adres en telefoon. Voor Malchem Centrum is het Lidwin van Rijbroek, Westeindestraat 122, gaat telefoon 71 68 04, liefst na 19 uur. Als ik 050 daar niet bij vermeld, dan weet je dat het in de Zonnebrug is. Anders vermeld ik het. Je kunt voor Malchem ook terecht bij Ant Koppejans op het gemeentehuis, telefoon 71 36 81 en je vraagt dan toestel 32. Voor deelgemeente Adige, Marcel de Vlieger op het gemeentehuis 050 71 10 33. Voor Middelburg, Dirk de Zutter, Dienandstraat 5. Voor Kleid, Valeer de Smet, Kleidkastzijde 92 71 22 68. Voor Donk, Paul de Keuning, Brezendedreef 9 71 10 98. Of u kunt zich op 11 november om 8 uur 45 melden aan het gemeentehuis van Maldegem, Adegem, bij Dirk de Zutter te Middelburg, aan de vroegere gemeenteschool van Kleid of bij de jongensschool van Donk. En dan graag, dames en heren, nog even uw aandacht voor een tweede humanitaire actie die ik hier even wil toelichten. En dat is de vijfde speelgoedactie van het Drempeltje. Altijd zo rond de tijd van Sinterklaas wordt er massaal speelgoed ingezameld en dan ook weer verkocht. En de opbrengst daarvan gaat naar een of ander goed doel. En dit jaar gaat dat richting Gent, want daar werkt de Sint-Antoniuskring. En die organisatie die zet zich met hart en ziel in voor kansarme mensen in die grote stad Gent. Onder het thema kansarme kinderen, want kinderen zijn dan toch ook ergens de dupe of hebben te lijden onder de algemene financiële gezinstoestand van het gezin waarin zij opgroeien. Wel nu, wat wordt er gedaan? Er wordt speelgoed ingezameld en de opbrengst gaat dus naar die Sint-Antoniuskring. In volgende edities van Satelliet gaan we daar dieper op in. Nu beperk ik mij tot het even aan u uitleggen hoe je dat speelgoed bij het Drempeltje kunt brengen. Wel, de klassieke formule wordt ook dit jaar weer toegepast. Vanaf nu ongeveer tot het eind van de maand december wordt er speelgoed ingezameld. Je kunt dat brengen naar de shop van Drempeltje, Vakenkerkweg 42, Bis de Maldegem. Best neem je eens contact op met Paul en Ludwien van het Drempeltje. Gun telefoonnummer 050 71 33 77. Je kunt ook gewoon naar het Drempeltje gaan. Dat is open van 9 tot 11 en van 13 tot 17 uur. De maandag, de dinsdag, de donderdag, de vrijdag en dan ook nog een aantal zaterdagen. Maar ik zou toch zeggen, voor alle veiligheid, neem eens contact op eerst met Paul en Ludwien 71 33 77. Dus beste ouders, kijk toch even, misschien is er nog wat speelgoed dat je dochter of zoon niet meer gebruikt. En je kunt die mensen van Drempeltje en dan ook al die arme mensen in Gent helpen door dat speelgoed naar het Drempeltje te brengen. Je moet er niet ver voor gaan, het is hier in Maldegem. Terug tijd voor een streepje muziek. Dit is Roger Whittaker. En tot daar Roger Whittaker. Laatste luikje van onze activiteitenkalender, dames en heren. Een overzicht van de activiteiten die worden georganiseerd, ingericht door onze Maldegemse vereniging. En dat moet in sneltreinvaart gaan, want zo dadelijk staat mevrouw dokter Nicole Verschoorig hier voor de deur. Met haar gaan we dan een gesprek hebben over mevrouw Koertmans. Eerst en vooral nog dit. Het Adegems Volkstheater speelt voor u Café Ambras. Vanavond 5 november om 19.30 in de Gilde te Maldegem. Op vrijdag 10 en zaterdag 11 november om 19.30. En op zondag 12 november om 18 uur. Kaarten te verkrijgen bij de spelers en in Café de Nosgaard te Adegem. Op zaterdag 18 november aanstaande gaat er een alarmwandeling door. Alarmwandeling Drongengoed, het ecologisch waardevol Drongengoed, gelegen in de gemeente Kneslaren, deelgemeente Ursel, wordt in zijn voorbestaande bedreigd, want tientallen hectare bos die nu druk bezocht worden door wandelaars dreigen opgeofferd te worden voor de aanleg van opslagruimtes voor de NATO. Deze aanslag op het milieu mag niet doorgaan en een massaal verzet is dan ook nodig. En daartoe gaat er in de eerste instantie een alarmwandeling door om 13:30 op zaterdag 18 november. Men vertrekt aan de Hoeve Drongenhoed 9e Ursel. En wie organiseert dat? Wiens activiteit is het eigenlijk? De SP-federatie Gent-Eeklo en minister Luc van den Bossen. Dan meld ik nog even dat er 5 avonden doorgaan over het ontwikkelen van positieve gedachten en gevoelens. En dat in het ontmoetingshuis De Toren, Kloosterstraat 16 te Watervliet. Dat begint op 7 november. Voor meer informatie kun je terecht bij Lucien Geijden. En dat is een psychotherapeut. Zijn telefoon 091 79 01 49. Je moet wel op voorhand reserveren. Dan meld ik nog even dat de koffietafel van ziekenzorg Maldegem doorgaat op donderdag 9 november. Gezellig samen zijn in de gilde om 14 uur. Iedereen is welkom. Op vrijdag 10 november dan interviewt literair criticus Joris van Hulle de auteur Paul de Wispelare. Die woont in Maldegem en hij wordt geïnterviewd in het auditorium van de plaatselijke bibliotheek. Hier onze prachtige nieuwe bibliotheek. En dat om 20 uur veronderstel ik. In het auditorium. De toegangsprijs 75 frank. En het is een organisatie van Davidsfonds en Willemsfonds samen. Dan vertel ik ook nog even dat het vernieuwde mevrouw Koertmanspad wordt ingewandeld. En dat gebeurt, even kijken, op zaterdag 11 november tussen 14 en 16 uur met vrije start. Je start, je begint die wandeling aan de jeugdherberg en je betaalt 30 frank per deelnemer. Ga je met het hele gezin, dan kost het 50 frank. Op voorhand telefoneer je toch best eens naar Guido Stro, want die man weet er alles van. 050 71 46 53 en dat wel liefst na 19 uur. Je kunt nog meer wandelingen gaan meedoen, namelijk met de grote routepaden, de lange afstandswandelingen. En die gaan op 19 november gaan zij een busreis maken naar het Meerdaalwoud. Maar dan laten zij de bus voor wat die is en gaan zij op stap. Je kunt mee, maar je moet dan wel op voorhand inschrijven en contact nemen. En ik zou opnieuw het telefoonnummer willen doorgeven van Guido Stro, 050 71 46 53. Dus die wandeling gaat door op zondag 19 november. En men vertrekt zeer vroeg eigenlijk om 7:20 hier te Maldegem aan de jeugdherberg. Dat kost 250 frank. En dan gaan wij van de gezonde lichaamsbeweging over weer naar de beweging voor de geest. Want het verteltheater van Francis Verdoot brengt het leven een soep met vier mergpijpen naar Felix Timmermans. En ook dat gaat door hier in de Maldegemse bibliotheek. De datum, je kunt daarheen op vrijdag 17 november om 20 uur in dat auditorium. En je vindt de openbare bibliotheek van Maldegem op de Schouwburgplaats 3, 5 te Maldegem. Toegangsprijs 125 frank. En het is een activiteit, een organisatie van het Maldegemse Davidsfonds. Dan wijs ik u ook op het ledenfeest in Zaal de Gilde van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen van Maldegem en Middelburg. Gaat door op zondag 19 november om 14:30. Dan ben ik bijna rond. Ik breng nog onder uw aandacht een avond, het is een avond die ingericht wordt door de Maldegemse SP en die gaat door op 24 november om 20 uur in Edelwijs. Het gaat over werkloos in uw gemeente. De inkom is gratis en er is gelegenheid tot vragen stellen. Voor meer informatie kun je terecht bij Patrick de Witte, Spijstraat 108 te Maldegem. Trouwens ook voor de protestwandeling voor het Drongenhoed kun je bij hem terecht. Dan moet ik ook nog zeggen dat er op dinsdag 21 november een gespreksavond doorgaat in de Gilde te Maldegem over bemesting en overbemesting. Dat begint om 20 uur in de Gilde en de organisatie die dat inricht is het Maldegemse Groencomité. Dan moet ik ook nog even wijzen op de Maldegemse Sportweek, Zwemweek eigenlijk, niet Sportweek, de Zwemweek. En die gaat door van 18 tot 25 november. Maar je weet, ik ben niet echt de sportieveling bij uitstek. Voor meer informatie verwijs ik u door naar de sportprogramma's van Saturnus. En de centrale figuur, de speelfiguur, daar rond is Rudy van Gilversum. Zo luisteraars, ik ben doorgeen mijn pakket aan informatie. Ik geef nog even het adres waar je terecht kunt met al die weetjes, al die activiteiten. Dat is Jan van der Werf, Wierdenlaan 17, te Maldegem, of Patrick Vermeer, Westeindestraat 157, ook al in onze gemeente Maldegem. Je kunt dat binnenbrengen bij ons, je kunt dat ons ook laten geworden via de post. Dat kost u niks en het is een extra publiciteit, maak er dus gebruik van. Zo dadelijk mevrouw Koertmans, maar nu nog even verpozen met Engelbert Gumperdinck.
Luisteraars, volgend jaar in 1990... dan zal het precies 100 jaar geleden zijn dat mevrouw Koertmans hier te Maldegem is gestorven. Wie Maldegem binnenkomt, die kan niet rondom haar beeld heen, want binnenkomend langs de mevrouw Koertmanslaan treft men voor de gebouwen van het Koninklijk Atheneum haar standbeeld aan. En ook op het kerkhof kan men nog altijd haar grafzerk gaan bezoeken. Toch is leven en werk van mevrouw Koertmans, meisjesnaam Johanna Bergmans, bij de gewone Maldegemse burger na al die tijd niet meer zo duidelijk. En daarom hebben wij vandaag een gesprek met mevrouw Nicole Verschoren. Misschien kan mevrouw zelf even toelichten van waar haar interesse voor leven en werk van mevrouw Koertmans, want zij heeft daar beroepsmatig toch wel wat mee te maken met alles wat literatuur aangaat.
Ja, ikzelf, ik heb gedoctoreerd voor Germaanse filologie aan de Rijksuniversiteit te Gent. En dat was in 65, maar het onderwerp was Duits. Daarna, na een korte tijd assistent, ben ik overgestapt naar de journalistiek. En ik kwam terecht op de culturele redactie van het laatste nieuws te Brussel. En door die culturele activiteiten kwam ik in aanraking met Vlaamse publicaties over ons verleden. Onder andere door het centrum van professor Ada de Pre in Gent over de 19e eeuw en door het centrum van professor Smeijers in Leuven over de 18e eeuw. En mevrouw Koertmans-Bergmans lijkt mij een heel goed voorbeeld van de idealistische schrijfster van de 19e eeuw.
Misschien kunnen wij eerst eens iets vertellen aan de luisteraars over de familiale afkomst van mevrouw Koertmans. Zij is niet afkomstig van Maldegem.
Nee, zij is pas op latere leeftijd in Maldegem toegekomen. Zij werd geboren in Oudegem bij Dendermonde in 1811. En haar vader was leraar, of liever onderwijzer, in een school te Lessen. Na een tijdje is hij boer geworden. Men moet zich voorstellen, 1811, dat was de Franse tijd. En daarna was het de Nederlandse tijd, 1815, na Waterloo. En dat was moeilijk om in het onderwijs te blijven bij een veranderend politiek systeem. En hij werd boer. En daardoor had hij verschillende kinderen. En werd hij blootgesteld aan het gevaar van met zijn veestapel slechte zaken te doen. Dat is dan ook gebeurd. Ondertussen was hij burgemeester geworden in de gemeente Mespelaar. Hij was burgemeester met de Hollandse driekleur, want we waren in de Hollandse tijd. Daardoor heeft men verteld dat mevrouw Koertmans eigenlijk uit een orangistisch milieu stamt. Maar dat is uiteraard niet gewild, dat waren de omstandigheden van de tijd.
Nu, ik hoor daar burgemeester, leraar. Je kunt dus op zijn minst zeggen dat mevrouw Koertmans uit een intellectueel milieu is gekomen.
Jazeker. En zij is ook getrouwd met een onderwijzer. Een onderwijzer die ze in Baarschoten heeft leren kennen en waarmee ze in Gent heeft geleefd vanaf haar huwelijk in 1835. En in Gent heeft zij dus kennis gemaakt met de intellectuelen van die tijd. Dat waren de Vlaamsgezinden, zoals Snellaert en Blommaert, die iets wilden doen voor de taal van het volk. De jonge Belgische regering was compleet Franstalig. Die onderwijzer Koertmans is een belangrijke man geworden voor de Vlaamse zaak, want Hij is dan leraar geworden in de Rijksnormaal School te Lier. We zien hem daar van 1843 tot zijn dood in 1856. En hij ziet onmiddellijk dat ons onderwijs schoolboeken nodig heeft. Hij heeft dus heel veel schoolboeken geschreven. Die normaal school van Lier is zeer belangrijk, omdat bijna alle latere goede schrijvers van twee generaties die op de zijne volgden uit die normaal school is gekomen.
Nu, we weten nu al dat mevrouw Koertmans, Johanna Bergmans, gehuwd is geweest, ook al met een onderwijzer. Maar haar huwelijk heeft niet zo lang geduurd. Die man is, zoals u zei, vroegtijdig overleden. En toen is zij eigenlijk noodgedwongen op zoek moeten gaan naar, ja, naar inkomsten, naar geld, om zelf boven water te blijven. Zelf en ook haar 8 kinderen, want die had ze ook. En toen is zij naar Maldegem uitgeweken.
Ja, ze wilde hier een kostschool oprichten. En dat heeft ze dan ook gedaan. Zij had ervaring, haar vader was onderwijzer geweest en zij was op 2 kostscholen gegaan. Dus dacht zij, ik heb nu 2 dochters met een onderwijzeresdiploma, ik begin hier iets in Maldegem. In het begin was dat een echt succes. Maar de plaatselijke, de mensen van Maldegem zelf waren niet zo ingenomen met die vreemdelingen die daarbij nog uit de stad kwam en die dus de reputatie had democratisch vrijzinnig te zijn, wat helemaal niet klopte, want zij was godsdienstig en ze was heel braaf, zedelijk en moreel ingesteld.
Mevrouw, wat moet men zich eigenlijk voorstellen bij, ja, die term kostschool in die tijd? Wat was het verschil met de gewone schooltjes die dan toch ook op het platteland waren in die tijd?
In een kostschool bleef men slapen.
En was dat een beetje een chique school of niet?
Dat zou de bedoeling geweest zijn, maar dat mag men niet overdrijven. De aankondiging voor haar kostschool verscheen in het Frans, maar dat was de gewoonte in die tijd. En dat verscheen in de Eclonaar. Zij zelf was Vlaams gezind en ze wilde voornamelijk zorgen voor de opvoeding van meisjes, want er waren geen scholen voor meisjes. Dat was de bedoeling. De meisjes gingen gewoon naar het katholieke onderwijs en werden vrij vlug ofwel gebruikt om als kantwerksters te gebruiken, ofwel gingen ze naar huis boeren of werden uitbesteed als dienstmeiden.
En dan meisjes die dan wel naar die kostschool konden gaan, kwamen die dan ook uit meer begoede milieus?
Ik denk het niet. En het is daar dat het is beginnen slecht gaan. De mensen die uit begoede milieus kwamen, die konden zich permitteren van hun meisjes te sturen als ze dat wilden. De mensen die de gewone dorpsbewoners waren en de boeren, van zodra meneer de pastoor had gezegd, stuur uw kind daar niet naartoe, dan mochten ze dat niet meer permitteren. Want in die tijd was dat zo, dat iemand die niet graag gezien werd of niet deed wat de pastoor wilde, dat die dan niet meer kon leven in de gemeente.
Misschien kunnen we daar eens iets meer over zeggen, mevrouw. We weten wel dat mevrouw Koertmans een Vlaamse vrouw was, die het Vlaams dus ook in haar hart droeg. Dat zij ook gelovig was, een vrome vrouw, en dat zij hier te Maldegem een school heeft opgericht. En dan ook voet aan de grond kreeg. Die school had toch wel enig succes. Waarom heeft de kerk zich toen op een bepaald moment tegen haar gekeerd? Wat was er eigenlijk verkeerd aan haar initiatief hier te Maldegem, volgens dan de klerikale overheid?
Dat is vrij moeilijk te begrijpen. Het was vanwege de klerus een algemene negatieve houding tegen vernieuwingen. In 1830 hadden wij hier een nieuwe grondwet en de paus heeft op die Belgische grondwet zeer negatief gereageerd in een bul die heet Mirarivos in 1832. En daar stond letterlijk in dat die grondwet in België gevaarlijk was voor de macht van de kerk. Dus, Alles was van de, wat van de stad kwam en vrouw was en een diploma van onderwijzeres had, was te modern, was gevaarlijk. Was niet de normale katholieke school. Dus men moest er tegen zijn.
En bovendien had men dan ook wel een heel bijzondere persoon in de gemeente gehaald. Nu, men had ze niet gehaald, ze was gekomen. Ze heeft niet alleen een school opgericht, maar ze was bovendien ook schrijfster.
Ze was niet bovendien ook schrijfster. Zij is schrijfster geworden omdat zij financieel om de broden is beginnen schrijven. Haar kostschool bracht niet genoeg op om haar familie te voeden. 'S morgens ging ze naaien voor winkels en 's namiddags schreef ze. Wat ze niet voorzien heeft, het is dat haar boeken buiten Maldegem zeer geliefd werden. Ze werd gelezen en ze werd ook beloond. Want het geschenk van de jager werd al in 65 bekroond door de Belgische staatsprijs voor literatuur. Daar heeft ze dan 5000 frank voor gekregen en dat heeft haar letterlijk uit de nood geholpen.
Mevrouw, u zegt haar boeken werden gelezen, maar door wie werden ze gelezen? Want vandaag de dag kunnen wij ons denk ik nauwelijks nog voorstellen hoe ongeletterd onze voorouders waren. Nu is er schoolplicht tot 18 jaar, maar in die tijd was dat niet zo. Kon de gewone man hier ook te Maldegem op het platteland, konden zij haar boeken lezen? Hoe ging dat eigenlijk?
Een deel zeker. Nu moeten we ons voorstellen dat in de 19e eeuw, zowel in Amerika als in Frankrijk of Duitsland of Engeland, niet iedereen naar school was gegaan. Maar er zijn altijd mensen geweest in de steden die konden lezen en op het platteland ook. Wij kennen die toestand verteld voornamelijk door Ernest Klaas en door schrijvers van het einde van de 19e eeuw, die verteld hebben over hun eigen jeugd, en dat waren allemaal boerenzonen. Maar in de gemeenten en steden van 1850, 1860, waren er toch heel veel mensen die konden lezen. Men mag de verhouding niet overdrijven en vooral niet denken dat het hele land samengesteld was uit een plattelandsbevolking.
En dan de kerk, hoe keek die dan tegen mevrouw Koertmans dan als schrijfster aan? Werden haar boeken geduld door de kerk of was ook dat verkeerd?
Ja, alles was verkeerd aan mevrouw Koertmans. Geen priester zei aan iemand, aan een van de leerlingen van hun school, lees dat, het is interessant. Dat hebben ze niet gedaan, want in elk van die boeken kwamen er zaken die niet door de beugel gingen. Bijvoorbeeld, mevrouw Koertmans schreef letterlijk: men let hier op de gezondheid van de koeien, maar voor het kind, dat in feite de toekomst van de wereld betekent en het leven eigenlijk en alle beloften van onze menselijkheid, daar heeft men geen oog voor. Men let er niet op en men doet niets voor het onderwijs.
Dus dat kwam in die tijd als opruiende taal over?
Volstrekt. Want men duldde geen kritiek aan het systeem van de katholieke lagerschool en het middelbaar onderwijs. Dat was perfect. Volgens de klerus, volgens de geestelijkheid zelf.
Toch zijn haar personages die zij ten tonele voert helemaal geen marginalen of mensen die werkelijk buiten de maatschappij leven. Het zijn bijvoorbeeld brave huismoeders. En de vlijt en de spaarzaamheid wordt ook in haar werk als een goede eigenschap beklemtoond. Dus eigenlijk zou je zeggen, niks aan de hand. Zij wilde mensen opvoeden tot brave burgers.
Inderdaad, haar boeken zijn zedelesjes. Maar naast het idyllische en de enkele zeer mooie portretten vindt men toch heel duidelijke kritiek aan de bekrompenheid van het dorpsleven. En dat kunnen ze niet dulden.
Hoe moet haar werk worden ingeschat tegenover de literatuur van de 19e eeuw? Voor wat pleit zij in haar werk? Klaagt zij aan? U hebt daar al op gealludeerd.
Ja, zij wil gewoon beter onderwijs En vrijheid voor de mens, dat betekent men mag doen wat men wil. Men moet tolerant zijn. Men mag eventueel schrijvers lezen die niet noodzakelijk door de priester zijn goedgekeurd enzovoort. Zij had het dus voornamelijk over de toekomst van de meisjes die hier niet werden opgevoed en dus niets anders konden doen dan gaan dienen in de stad of bij anderen waar ze werden uitgebuit. Zij wilde scholen voor meisjes en opvoeding voor de meisjes. En dan wilden ze ook een andere mentaliteit in de dorpen, met een beetje tolerantie.
Men kan dus wel van een sociale bewogenheid spreken bij haar als mens en ook als kunstenares en als schrijfster.
Absoluut, ze zou nooit hebben geschreven, had ze juist die boodschap niet moeten doorgeven.
Heeft het volk van toen dat begrepen? Werd zij op de handen gedragen door de gewone mens of niet?
Ja, door de gewone mens, maar niet in Maldegem, want daar was men echt tegen haar. Maar zij werd gelezen, zeker niet minder dan de anderen. En de anderen zijn Conscience en dan Zetternam en PC van Kerkhoven en de broeders Snieders. Ze werd gelezen.
En het verzet, het protest in Maldegem, de afkeuring, hoe uitte zich dat? Maakte haar dat het leven ook dagelijks moeilijk hier in Maldegem?
Afschuwelijk. Er kwam een echte lastercampagne. Haar twee dochters werden overal slecht behandeld als onderwijzeressen. Van zodra het bestuur hier homogeen katholiek is geworden, zijn ze hun baan kwijt als onderwijzeressen. Zij zelf, mevrouw Koertmans, had voor alles wat ze deed kritiek. Men heeft haar proces nagedaan omdat zij zogezegd de kostschool gebruikte als woonruimte. Iets wat absoluut normaal was. Ze moest er toch leven. En iedere keer dat er geld kwam van de staat voor haar staatsprijs of voor andere zaken die ze had verdiend, dan werd dat niet gegeven. Dan was dat geld zoek en zo. Het was dagelijkse miserie. En dat heeft zo lang geduurd. Zij werd ridder in de Leopoldsorde en daardoor moest zij gevierd worden hier in Maldegem, en dat was in 1883. Dan nog zijn er discussies geweest voor die vieringen die eigenlijk opgelegd waren voor de grote eer die men een Maldegemnaar aandeed.
Dus gewaardeerd buiten Maldegem, geliefd ook als schrijfster, maar niet binnen het dorp zelf. Misschien kunnen we dan ook eens vragen naar de afloop. Hoe is haar leven dan geëindigd? Want u zat al aan 1883, toen ze dan gevierd werd. Zij heeft dan nog 7 jaar geleefd. In welke toestand was dat dan? Was zij totaal verbitterd omtrent de boycott van haar school, omtrent haar niet aanvaard zijn hier te Maldegem, of heeft zij dat toch nog kunnen redden?
Zij heeft dat kunnen redden omdat zij werkte. Zij heeft daarover geschreven. De Kazak bijvoorbeeld gaat over die kleingeestige praktijken tegenover haar. In de dorpsonderwijzer heeft ze daar ook over geschreven. En voor de rest is ze altijd blijven geloven dat schrijven zin heeft en dat boeken maken tot nut van het algemeen gebeurt. En daarom was zij geen verbitterde vrouw, maar ze heeft geen gemakkelijk leven gehad.
De mensen van vandaag, die plaatsen mensen graag in vakjes. En dan liefst de vakjes die wij vandaag de dag ook kennen, de politieke vakjes ook. Men geeft katholieken, al dan niet verbonden dan aan de partij, de CVP. Men heeft liberalen, verwant met PVV, socialistisch gezinde mensen. Dan legt men nogal vlug de link naar de SP. Kan men voor mevrouw Koertmans, Bergmans ook zoiets zeggen? Was zij bijvoorbeeld een socialiste avant la lettre? Was zij een liberale? Aan de andere kant hebt u gezegd, zij was toch zeer gelovig en vroom. Hoe moet men dat zien in die tijd? Zo een ideologie, een stellingname van een persoon.
Socialist kan ze al niet geweest zijn, want de Belgische Werkliedenpartij bestond nog niet. U zegt, ik heb gezegd dat ze zeer godsdienstig en vroom was. Dan moet u die vroomheid, daar moet u mee opletten. Want wij denken vroom, veel naar de kerk gaan en enorm veel bidden. Dat was het niet. Zij was diep godsdienstig, omdat in die tijd ook vooruitstrevende geesten die kritiek hadden op de praktijk of op de macht of op de geldzucht van de klerus wel godsdienstig konden zijn. Maar zij was voornamelijk godsdienstig omdat al haar levenshouding steunde op goed en kwaad en men moet goed zijn. Maar als je haar in een hok wil steken, dan moet je zeggen dat zij bij de liberalen hoorde. Bij de vooruitstrevende hervormingsgezinden.
Maar het is dus niet zo dat zij naar Maldenhem gekomen is met haar school dan in de hoop van we gaan hier nu de katholieke scholen en de katholieke heerschappijen de das omdoen. Dat was het eigenlijk niet. Ze was niet echt anti.
Ik kan het u niet zeggen, want ik heb dit punt niet onderzocht. Men zou dat dus moeten nazien in haar correspondentie en in de plaatselijke archieven hier. Daarop kan ik niet antwoorden. Dat is onderzoek voor iemand die dat wil doen. Dat is zeer interessant.
Dan misschien tot slot, mevrouw. Mevrouw Koertmans is 100 jaar straks overleden. De betekenis van haar werk, geeft dat nog waarde de dag van vandaag? Kan men daar nog iets aan hebben? Kan dat nog gelezen worden? En kunnen daar ook nog interessante dingen uit afgeleid worden door vorsters eigenlijk? Met andere woorden, leeft zij eigenlijk nog?
Ik denk dat ze voornamelijk leeft als figuur die er geweest is op een bepaald ogenblik en nodig was en moest zeggen wat ze gezegd heeft. Haar boeken in oude spelling zijn veel aangenamer te lezen dan in die herschreven versies, omdat men dan voelt dat dat stuntelig is. In een oud kleedje en oude druk is dat eigenlijk nog aangenaam. Maar om te zeggen, een kind moet dat gelezen hebben, nee. Maar een kind moet weten dat zulke idealistische schrijvers bij ons bestonden. Dat wel. De vorsters, die hebben haar geval en de hele 19e eeuw al bestudeerd. Dat is al gebeurd. Dus dat hoeft ook al niet meer. Maar wat wel nodig is, is dat in de handboeken over de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde, dat men ze toch even vermeldt. Ze is er geweest. En bij haar zijn er nog andere tijdgenoten die ook nog even vermeld zouden mogen worden.
Oké, mevrouw, ik dank u van harte voor dit gesprek over een van onze Maldenhemse inwoners van destijds, mevrouw Koertmans-Bergmans.
En daarmee, luisteraars, zit ook deze satellietuitzending erop. U krijgt de groeten mee van Jan van der Werf, Chris de Zwijger en Patrick Vermeer. Wij horen elkaar graag terug volgende week voor een nieuw programma. En dan zal het hoogstwaarschijnlijk gaan over de gemeenteraadszitting van Maldenhem die nu doorgaat aanstaande donderdag. Tot kijk, maak er nog een prettige dag van.